Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parissima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals uit het forensische werkveld in gesprek. In de forensische keten zitten veel verschillende ketenpartners. Ze hebben ieder hun eigen expertise. Hierdoor is het soms lastig om te weten welke organisatie voor welk onderdeel van het traject verantwoordelijk is. In deze reeks gaan we het hebben over de samenwerking in die forensische keten. In deze vijfde en laatste aflevering ga ik in gesprek met de professionals die werken bij de justitiële organisaties in de keten.
Mijn naam is Monique Dijkstra, ik ben staffunctionaris voor de ketensamenwerking voor DJI in Noord-Nederland. Ik werk voor de PI's Leeuwarden, Veenhuizen en Ter Apel. En met name op beleidsmatig gebied ben ik bezig om de keten met elkaar te verbinden. Dus echt de verbinding tussen binnen en buiten op heel veel terreinen. Van onderwijs tot zorg, samenwerking, reclassering, gemeente, zorg- en veiligheidshuizen. Nou ja, noem eigenlijk de hele keten maar op. En mijn rol is eigenlijk om de verbinding te leggen tussen binnen en buiten, maar ook de directies te adviseren op het gebied van de samenwerking of de gewenste samenwerking.
Je hoort Monique Dijkstra. Ik sprak Monique op het Zorg- en Veiligheidshuis in Groningen. Monique's collega Edwin Hoffenkamp werkt ook voor DJI, maar heeft een andere rol. Het was daarom interessant om met hen samen te spreken, omdat zij met een andere blik naar het werk en de rol van DJI in de forensische keten kijken. Ook aan Edwin vroeg ik om zichzelf voor te stellen.
Mijn naam is Edwin Hoffenkamp, ik ben liaison vanuit DJI. Ik ben case manager officieel in de PI Veenhuizen en ik werk als liaison bij de Zorg- en Veiligheidshuizen Groningen en Drenthe. En ik bemoei me eigenlijk met alles wat detentie raakt.
Ik ben benieuwd wat een liaison precies doet.
Monique zei van op beleidsniveau, ik ben op uitvoerend niveau de verbinding tussen binnen en buiten. Ik screen detenties, binnenkomende detenties op leefgebieden en op eerdere delicten en strafrestanten. In die zin maken wij daar een plaatje van om te kijken wat er nodig is in de nazorg.
Net als in de eerdere afleveringen vroeg ik ook aan Monique en Edwin welke reis een cliënt al heeft afgelegd voordat hij of zij met DJI te maken krijgt.
Het is natuurlijk heel divers, een reis die iemand aflegt. Hè. De een wordt aangehouden voor een winkeldiefstal, komt binnen, heeft heel veel problemen, hulp nodig en komt met de juiste hulp in een begeleide woonvorm terecht. En voor een ander, die zit een straf van 10 jaar uit en stroomt dan in een begeleide woonvorm. Hè. Dus ook daarvan kun je denk ik niet zeggen dat die reis voor iedereen hetzelfde is. Nee. En is het ook heel afhankelijk van het delict wat iemand gepleegd heeft, waar iemand van verdacht wordt. Dus dat misschien nog even in aanvulling daarop. Want het is best heel erg ingewikkeld om daar één route voor te benoemen.
Nou, ik denk dat voordat je bij DJI komt, uiteraard heb je dan een delict begaan. Ben je veroordeeld door de rechter. Maar goed, ik denk je hebt het over de reis. Ik denk dat de reis van iemand die uiteindelijk in een PI belandt vaak al begint in de jongere jaren. En dat daar winst te halen is om uiteindelijk aan de achterkant misschien dat te voorkomen.
Edwin geeft aan dat er vaak al sprake is van meervoudige problematiek in de jeugd, waar er iemand op een bepaald moment delicten gaat plegen en veroordeeld wordt. Iemand die ook veel ervaring heeft met jongeren en de mogelijke risico's die zij lopen om delicten te plegen, is Ronald Verberne. Hij zegt hierover het volgende.
Ik vind als je kijkt naar jeugd, als je bij de jeugd begint, dan hoop je altijd nog dat er niet alleen door de omgeving die er is, ouders, grootouders, school, dat er nog enige correctie kan gaan plaatsvinden als die jeugdigen op 12, 13, 14 jaar leeftijd al fouten hebben gemaakt. En dan bedoel ik natuurlijk niet een pakje kauwgom bij. Als je nu ziet hoeveel jeugdigen al zijn die op die leeftijden die ik net noemde al zwaar in de fout zijn gegaan. En uit een omgeving komen waarvan je denkt van ja, je moet de hele omgeving zo langzamerhand gaan veranderen, wil het effect hebben op die jeugdigen. En dat is heel erg lastig.
Maar eerst zal Ronald vertellen wie hij is en wat hij doet.
Ik ben Ronald Verberne en ik ben politieregisseur Allianties en Veiligheid binnen deze politie-eenheid, eenheid Noord-Nederland. En daarbij heb ik heel veel contacten met onze externe partners van de politie, waaronder zorg- en veiligheidshuizen. Maar ook andere partners waar wij nauwe contacten mee hebben om informatie te delen, maar ook allerlei andere zaken te organiseren. En dat doe ik vanuit de stafdienst van deze politie-eenheid. Nou, wat ik precies doe is onder andere, ik ben de contactpersoon in, als we even de zorg- en veiligheidshuizen hebben. We hebben er per district, per provincie in dit geval, één zorg- en veiligheidshuis. Daar ben ik de contactpersoon, de liaison voor. Dus als er dingen spelen met zorg- en veiligheidshuis, dingen georganiseerd moeten worden, bepaalde overlegstructuren op tactisch niveau, dan wel strategisch niveau. Er zijn natuurlijk alle voorbereidingsoverleggen voor stuurgroepen, noem het allemaal maar op. Want de zorg- en veiligheidshuis is eigenlijk niks hè, qua construct. Het is gewoon een samenwerkingsverband waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Dus daar hebben we natuurlijk allerlei overlegstructuren bij. Die bereid ik voor degene die vanuit de politie in de stuurgroep zit. En dat dan weer 3 keer, zeg maar. Want ze zijn natuurlijk wel verschillend. Wij willen graag als overkoepelende organisatie, evenals DEI-reclassering die interregionaal werken, willen we graag dat er een mate van eenheid is. Nou, en dat is er wel, alleen tussen de veiligheidshuizen alleen, wat ons betreft wat meer mogen, omdat je dan meer een snelle afstemming kan krijgen. Dus dat doe ik. Daarnaast doe ik ook nog, heb ik een belang bij voor Groningen en Drenthe in verband met convenanten. Hè. Samenwerkingsafspraken die wij hebben met allerlei diverse organisaties van gemeenten natuurlijk. En daar hebben we er heel veel van in de eenheid Noord-Nederland. Als met andere, soms ook private organisaties die vanwege hun uitvoeringstaken informatie van ons willen.
Ronald en Monique zien veelal hoe de samenwerking verloopt vanuit een beleidsmatige kant. Edwin heeft ook goed zicht op hoe de ketensamenwerking in de praktijk uitpakt voor de cliënten.
Ik denk dat het in Noord-Nederland ook wel een sterk punt is dat wij, maar ook al is het een korte straf, dat we eigenlijk gewoon vanaf dag 1 wel gaan kijken, zeg maar. In tegenstelling tot andere voorbeelden in het land, zeg maar, die pas acteren na 14 dagen. Dus we gaan ook met 1 dag detentie gaan we wel kijken van wat is er aan de hand en maken we een plaatje.
Monique legt uit waarom een goed lopende ketensamenwerking die snel op gang komt van essentieel belang is.
Of al heel bekend bent bij alle hulpverleningsinstanties, maar iedere keer hele kleine, of relatief kleine delicten plegen, waardoor je heel kort in detentie komt. En dat de tijd dus ook te kort is om een goed traject uit te stippelen. Dat zijn natuurlijk ook situaties die we heel, heel vaak zien. Alleen het is ook een gegeven dat ongeveer 70% van de mensen in detentie korter dan 3 maanden bij ons verblijft. Dus dat betekent dat je dus in die keten goed moet samenwerken. Anders ga je deze mensen nooit helpen, want dan is de tijd te kort. Als je hele korte tijd hebt, moet je dus zorgen dat je keten op elkaar aansluit en dat je elkaar goed kan vinden, ook aan de voorkant. En niet, zoals het vaak wordt genoemd, nazorg. Hele slechte term overigens, want je wil niet nazorg bieden, je wil eigenlijk voorzorg bieden. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje waar de hele ketensamenwerking in Noord-Nederland op gestoeld is. Voorzorg, doorzorg en nazorg. Dus vooral aan die voorkant proberen te komen met elkaar. Omdat we weten dat burgers kort bij ons in detentie verblijven. Dus dat we snel moeten handelen, voor de grootste groep in ieder geval.
Edwin heeft hier een mooie aanvulling op.
En hier in Noord-Nederland hebben we de aanpak zelfmelders. En dat is een onderdeel van Koers en Kansen geweest, een pilot landelijk. En daarin maken wij voor de zelfmelders een plan van aanpak al voor detentie. Dus we krijgen vanuit DI krijgen we de namen al vroegtijdig. We sturen vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis sturen we een brief richting de zelfmelder. En proberen in contact te komen, zodat we een plan van aanpak kunnen maken om detentieschade te gaan voorkomen.
Door deze speciale aanpak zelfmelders ligt het aantal zelfmeldingen in Noord-Nederland wel op 70%. Dit is ten opzichte van het landelijke percentage van 43 een mooi resultaat.
Wat je ziet is dat de groep zelfmelders is natuurlijk een relatief kleine groep, maar wel een belangrijke groep. Hè, want het is een groep die vaak terugkomt omdat ze nog straffen uit moeten zitten uit het verleden. En als je naar het reguliere werkproces kijkt, dan krijgt iedere gemeente een detentiemelding. Hè? Dus een eerste dagsmelding, zeg maar. Dus iedere gemeente kan op de hoogte zijn van de detentie van een burger uit hun gemeente. Ja. Dat is eigenlijk wel stap 1 en denk ik ook een hele belangrijke. Alleen dan is de vervolgvraag, en wat doe je daar dan mee? Hè, dus je kan zeggen als gemeente, ter kennisgeving nemen wij de detentiemelding aan. Want wij zijn een hele grote gemeente, wij hebben heel veel detentiemeldingen. Dus wij kunnen ook niet met al die meldingen iets gaan doen. Wij hebben bijvoorbeeld beleid dat we een top 600 hebben of een top 800 of een top. Hè, en daar gaan we mee aan de slag. En de overige groep pakken we de nazorg vooral op. Hè, dus de taken waar we afspraken over hebben gemaakt. En in het noorden is gezegd, goh, als die detentiemelding komt, gaan we kijken of we iets moeten doen als gemeente. He, dus dat is dat stukje voorzorg al. En natuurlijk gaat dat niet altijd goed. En natuurlijk loopt dat niet overal goed. Alleen de intentie dat je op een detentiemelding reageert en acteert, dat is denk ik heel waardevol en belangrijk als je weet dat 70% van de mensen kort verblijft.
Ja.
En dan kun je eigenlijk ook niet wachten totdat iemand aan nazorg toe is. Want het is ook een gegeven dat mensen in de eerste maanden hun huis kwijtraken, hun werk kwijtraken, problemen in het gezin ontstaan omdat iemand in detentie komt. Dus die schade ontstaat aan het begin en niet aan het eind. Dus daarom is het ook zo belangrijk.
Dit klinkt allemaal erg mooi, maar hoe werkt zoiets dan in de praktijk?
Daarvoor gebruikt het zorgveiligheidshuis het systeem INJUS. Dat is een systeem van Justit vanuit het Justitie en Veiligheid. Zo gauw iemand ingeschreven wordt in de PI, gaat in dat systeem ook een melding naar de gemeente op het laatst ingeschreven GBA-adres. Als het laatst ingeschreven GBA-adres een PI-adres is, hè, wat ook vaak voorkomt, dan wordt dat eruit gefilterd. Ze zijn gelukkig toevallig nu bezig om ook een lijst van klinieken en zo samen te stellen, zodat die er ook uitgefilterd worden. Want de melding komt niet altijd bij de juiste gemeente terecht. Maar komt die wel bij de juiste gemeente terecht, en in dit geval dan Groningen, dan krijgen ze een melding op het zorgveiligheidshuis. En dan gaan we de casus verrijken. Onder andere ik ga een casus verrijken op allerlei gebieden. En ik kom dan in de systemen tegen of iemand bijvoorbeeld een toezicht nog heeft of iemand al betrokken hulpverlening heeft. En daar wordt dan vanuit een loket nazorg, zeg maar, van het zorgveiligheidshuis contact mee gelegd om te kijken van hoe nu verder. En dat is inderdaad afhankelijk van de tijd die je hebt, hoe ver je daar mee aan de slag kan.
Ronald bevestigt dat afstemming onderling erg belangrijk is om een traject voor de cliënt succesvol te laten verlopen.
Daarbij gaat het heel vaak om afstemming met elkaar. Van, er gebeurt iets, er is een casus in. Wie zijn er allemaal bij betrokken? Wat moeten wij als partij daarin doen? Vervolgens overleg over hoe zal de insteek zijn. En die afstemming, die vind ik persoonlijk altijd wel heel erg belangrijk. Ja, zodat we niet met elkaar weer, zoals natuurlijk nog wel eens gebeurt, allemaal in ons eigen veldje en binnen onze eigen koker kijken. Maar dat we breder kijken en dat we echt naar die samenwerking kijken om een totaalbeeld te genereren. Alvorens we wat aan aanpak gaan doen, zeg maar. Nee, bemoeienis gaat zeg maar ook vaak uit van hoe kunnen wij het praktische werkveld zo organiseren dat uiteindelijk de cliënt en de maatschappij daar het meest bij gebaat zijn. En als wij daardoor processen moeten veranderen, samenwerkingsafspraken, daar zit mijn rol dan voornamelijk. Zodat uiteindelijk mijn collega's zeg maar op straat daar profijt van hebben. En dat kon soms ook betekenen dat wij minder bemoeienis hebben op een aantal vlakken dan meer, zeg maar. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel met elkaar afspraken over maken.
Ronald benoemt de belangrijke positie van de wijkagent voor de gehele politieorganisatie.
Nou, een wijkagent, dat zijn de ogen en de oren van onze organisatie in de wijk. Hij hoort natuurlijk veel en hij ziet veel, hij spreekt natuurlijk veel. Niet alleen met ouderen, maar ook met jeugd. En wij noemen dat altijd de zachte informatie. Hè? Je hebt natuurlijk de harde informatie die uit allerlei systemen komen. Die kunnen we natuurlijk redelijk makkelijk tegenwoordig oprakelen. Alleen dan is ook nog de vraag, wat is nou de zachte informatie? Hè? Wat is nou het gevoel vanuit de wijk, vanuit die wijkagent, hè, onze vertegenwoordiger daar? En hoe kijkt die er tegenaan? En dat kan soms een ander beeld geven. Waardoor je je aanpak ook moet aanpassen. En niet alleen maar naar de kale data kijken, die heel belangrijk zijn. Maar daarnaast is ook nog de zachte data. En die komt van 90% van de wijkagent af.
Ronald vertelt, net als Monique en Edwin, dat hij de samenwerking in de forensische keten als positief ervaart.
Ik wil haast wel zeggen dat in 95% of nog wel meer van de weet elke organisatie wel waar zijn rijkwijde ligt en waar het over gaat naar de andere organisatie. En we zijn inmiddels in Noord-Nederland volgens mij wel dusdanig met elkaar, ik noem het maar even, verweven. Dat als dat niet loopt, dat we wel overleg hebben met elkaar. Dat de lijnen zodanig kort zijn dat we elkaar weten te vinden.
Als die samenwerking zo goed is, ben ik ook wel benieuwd of de verschillende organisaties wel eens een kijkje nemen in elkaars keuken. Wat zegt Ronald hierover?
Ja hoor, zeker binnen een politieorganisatie gebeurt dat veel. En dat gebeurt, ik moet wel zeggen, gebeurt wel veel meer op operationeel niveau.
daar hoort hij volgens mij ook te liggen. Tuurlijk is het op tactisch en strategisch niveau mooi dat je afstemmingen weet van welke organisatie je kan benaderen. Maar het is heel goed dat ze op operationeel veel bij elkaar langs gaan, elkaar uitnodigen, expres ook overleggen organiseren bij die organisatie en de volgende keer bij de andere organisatie. Want vaak zit er dan ook een uitleg aan van joh, we doen het hier zo en zo.
Wat zegt Monique hierover? Neemt DEI regelmatig een kijkje in de keuken van een andere organisatie binnen de forensische keten?
Wij proberen wel om ook te kijken, kunnen we teams uitwisselen bijvoorbeeld. Ja, dus kan er misschien een team vanuit de gevangenis mee gaan kijken binnen de verslavingswijkklassering. Bijvoorbeeld een kliniek om te zien van, goh, wat gebeurt er nu daar, wat doen wij? Ook dat is best lastig omdat iedereen nu met personeelstekort te maken heeft. En we al heel erg blij zijn als we alle diensten rond hebben binnen de gevangenis. Dus misschien niet het allerbeste moment nu. Maar we proberen wel om in elkaars keuken te kijken. En we organiseren ook wel vaak 1 of 2 keer per jaar een soort ontwikkelpleinen waarin verschillende organisaties elkaar treffen. Ja, dus medewerkers vanuit de PI, maar ook vanuit de reclassering, politie, gemeente, op een dag bij elkaar komen om verschillende thema's te bespreken. Dat is natuurlijk anders dan echt op de werkvloer met elkaar meekijken, maar partijen ontmoeten elkaar in ieder geval wel. Dus dat proberen we nu te doen en dat zou nog veel meer moeten. Denk ik. Het zou ook heel erg helpend zijn voor bepaalde teams, denk ik, om eens mee te kijken in een behandelsetting. Omdat wij natuurlijk geen behandelsetting zijn in de gevangenis. En andersom, hè, vanuit de kliniek te kijken bij ons op de afdelingen. Het gebeurt nog te weinig, maar er wordt wel over nagedacht van, goh, hoe kun je dat nou doen? En ik denk wel dat bijvoorbeeld de case managers, die iets makkelijker ook uit de dienst kunnen en bij een andere organisatie kunnen kijken, dat steeds meer gebeurt.
Net als in eerdere afleveringen hoor ik ook hier van de professionals dat iedereen het belang inziet van onderlinge uitwisseling. Maar dat dit door personeelstekort en werkdruk niet altijd gemakkelijk te organiseren is. Ondanks de waan van de dag zou hier dus nog wel meer aandacht voor mogen zijn binnen de ketensamenwerking. Ook ben ik altijd op zoek naar een succesverhaal. Edwin vertelt hier een mooi voorbeeld van te hebben.
We hebben iemand gehad die was veroordeeld in 2016. En die moest ergens in 2020 zijn zelfmoordstraf uitzitten. Die stond op dat moment net voor een tekenen van een vast contract bij zijn werkgever. Zijn vriendin was zwanger, hoogzwanger. Die zou precies in de uitgerekende datum vast hebben moeten zitten. Op dat moment zouden ze ook een huis gaan kopen, zo gauw die een vast contract had. Dus dat dreigde allemaal te mislukken. En door middel van het zelfmoordtraject aan de voorkant contact te hebben, heeft het allemaal voorkomen kunnen worden. En heeft hij zijn straf op een later moment uit kunnen zitten. Zodat hij en bij de bevalling was van zijn kind, een vast contract kon tekenen bij zijn werkgever. En later ook een koopwoning heeft kunnen kopen.
Dus
dat zijn de successen inderdaad.
En dat lijkt heel simpel, hè? Van nou, dan stel je die detentie toch even uit. Maar een aantal jaar geleden was dat ondenkbaar. Want iemand moet nog een straf ondergaan. Je wordt daarvoor opgeroepen, je wordt daarvoor ingepland. Wij tornen ook niet aan de straf. Want uiteindelijk moet iemand zijn straf gewoon zitten. Daar is hij voor veroordeeld, daar gaan wij ook niet over. Maar hoe mooi is het als je een plan kan maken met elkaar. Dat je zegt, goh, het komt nu echt heel slecht uit. Kunnen we dat niet iets later doen? En het is ook al 4 jaar geleden. Om daar wat in te schuiven. Nou, het is natuurlijk prachtig om te zien. Maar dat is wel een succes wat we met die samenwerking en de aanpak bereikt hebben. Dat was niet gelukt als die samenwerking niet had gestaan. Want dan was er waarschijnlijk vanuit DEI ook gezegd, ja, weet je, het is allemaal prima. Maar iemand moet nog een straf uitzitten, hij is ingepland en hij gaat die straf zitten. En nu is de vraag vanuit DJI samen met de gemeente, goh, kunnen we een aantal weken schuiven met die meldingsdatum? En dan kan dat, als er maar een plan onder ligt.
Ja.
Want je kunt je voorstellen, als er iets al 4 jaar geleden is opgelegd en je moet op dat moment voor gaan zitten, dat een leven al helemaal veranderd kan zijn. En dat bleek in dit geval dan ook.
Monique benoemde dat onder andere het bestuurlijk akkoord een goede basis is geweest om dit soort samenwerking mogelijk te maken. Dit akkoord is in 2019 gesloten tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de reclasseringsorganisaties en DEI. In dit akkoord staat uitgewerkt hoe de organisaties met elkaar samenwerken en wie wanneer welke verantwoordelijkheid heeft. Ook geeft ze aan dat burgemeesters goed zijn aangehaakt op het thema nazorg ex-gedetineerden. En dat het helpt dat de personen op directieniveau het belang inzien van samenwerking in de keten, omdat zij de uitvoering aansturen. Ronald benoemt ook nog een mooi inzicht als je het hebt over werken binnen de kaders en informatiedeling onderling.
Ja, het is natuurlijk Dat is inmiddels volgens mij ook wel bekend. Kijk, je kan binnen een overleg, kan je heel erg binnen de rijkwijde zitten van dat wat je mag officieel. En dat gaat natuurlijk heel vaak ook gewoon goed. Alleen wat je natuurlijk ook wel hebt, dat er soms wel eens partijen zijn. En ik wil ook niet zeggen dat wij daar niet soms onderdeel van zijn. Zeggen van ja, ik ben me niet zeker, maar ik ga heel erg op de zekerheid zitten aan informatieverstrekking. En dan alleen daar wordt het daar niet, zeg ik dan maar even, beter van. Want uiteindelijk, en dat heb ik wel meerdere malen gezegd, het zou goed zijn als wij zouden kijken van bij zo'n casus, wat willen we nu voor de maatschappij en voor de persoon? Wat is dan het beste? En vervolgens gaan kijken van, vallen we dan binnen de wettelijke kaders die we hebben met elkaar? Niet alleen informatieverstrek, maar ook andere. Wat wij natuurlijk nu heel vaak doen, is kijken, wij niet anders als partij hoor. Wat mag ik? Dan blijf ik daar binnen. En dat is net even andersom. En dan vraag ik me altijd wel af, ja, waar is de maatschappij en de persoon nu bij gebaat? En wij dus ook uiteindelijk, maar we zijn onderdeel van die maatschappij. Bij het eerste of bij het tweede. Nou ja, dat is dan de keuze die je maakt op dat moment.
Alle professionals benoemen dat zij trots zijn op hoe de samenwerking binnen de forensische keten verloopt en dat er de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling te zien is. De lijnen zijn kort en men weet elkaar goed te vinden. Uiteraard kunnen er soms zaken beter, zoals de schotten die er soms nog tussen organisaties staan, of het feit dat sommige instellingen bepaalde zorg binnen een detentieperiode niet financieren. Voor de cliënt geldt dat hij of zij nog steeds erg veel gezichten ziet bij het doorlopen van de reis door de forensische keten. Maar ook hier is steeds meer aandacht voor door gezamenlijk op te trekken, ook binnen de PI. Ik vind het mooi om positief af te sluiten en de cliënt hierbij centraal te stellen.
En soms is de inzet ook niet groot en meeslepend, maar is het gewoon belangrijk dat je aan het begin in contact komt met elkaar. En dat je weet, er is een detentiemelding, wat weten we over deze persoon en moet er nu acuut iets gebeuren om die detentieschade te beperken of te voorkomen? Dat is eigenlijk de vraag.
Je luisterde naar de vijfde en laatste aflevering in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel over ketensamenwerking. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over het onderwerp ketensamenwerking? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Houd daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat@efp.nl. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parisima Rauf. Montage en techniek, Marco Raaphorst, coördinatie, Angelique Coccioli en Kelly Sietsma. Je hoorde de muziek van Blue Dot Sessions. Met dank aan alle sprekers die ik mocht interviewen. Bedankt voor het luisteren.